Goedemorgen allemaal, van harte welkom op deze Morning Meeting with Changers. En vandaag zit ik samen met Fons Leroy, die ons gaat inspireren met zijn verhaal, met zijn visie over werk. Fons, ik stel voor dat jij jezelf even kort voorstelt.
Goedemorgen allemaal, ik ben Fons Leroy, gewezen gedelegeerd bestuurder van VDAB. Sinds 2019 een zogenaamde Jagger, een jong actief gepensioneerde. Ik ben voorzitter van GTB, van het Beroepenhuis en van Vlaio. En ik houd me vooral bezig vandaag met de verbetering van de positie van kansgroepen in onderwijs en arbeidsmarkt. Ja. Naast mijn kleinkinderen natuurlijk en nog af en toe wat fietsen.
Ja. Dat is een hele boterham. Hè? En ik denk dat de meeste mensen jou kennen, Fons, van inderdaad, van gedelegeerd bestuurder zijn van VDAB. En als ik zo... mij verdiepte in je leven, in je werk, hè, dan is het thema werk-arbeid wel een rode draad hè, in jouw werk, zeg maar. Hè. En waarom precies? Hè? Wat is eigenlijk jouw drijfveer om dat als rode draad in je levenswerk te hebben, zeg maar?
Ja, ik geloof heel sterk, en dat komt ook door mijn opvoeding natuurlijk, dat... arbeid een verbindingsmiddel is in onze samenleving, hè, want we zitten toch in een werkmaatschappij. Maar ik geef toe, werk is niet altijd vandaag positief ingevuld, maar eigenlijk zou werk een heel positieve invulling moeten kennen. En we hebben vandaag ook heel wat mensen meer nodig op de arbeidsmarkt, hè, om te maken dat we welvaart en welzijn op de langere termijn kunnen in stand houden. Ja, en dan moet je zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. En werk is bij uitstek het integratiemechanisme. Niet alleen voor hooggeschoolden, maar ook voor kortgeschoolden, ook voor vluchtelingen, voor nieuwkomers. Dus ja, werk is eigenlijk het middel om mensen te verbinden in de samenleving. En ja, daarom ben ik altijd gefascineerd geweest door de wereld van werk. En hoe kan je inderdaad maken dat werk inderdaad voor iedereen een kwalitatief integratiemechanisme is.
Ja. Je noemt het heel mooi, een kwalitatief integratiemechanisme. Vaak is het ook zo dat we werk eigenlijk op een zinvolle manier willen beleven, zeg maar. En we hadden het er juist in het gesprek eigenlijk ook over jouw beeldspraak van K3. Van hoe kan je dan als werkzoekende of als persoon op de arbeidsmarkt, zeg maar, hoe gaat het dan om met een wereld die voortdurend in verandering is? Hè? Want ja, de arbeidsmarkt de dag van vandaag ziet er heel anders uit dan de arbeidsmarkt van onze ouderen. Hè? Die gingen ergens werken tot aan hun pensioen en voilà, dan hadden die op die manier een loopbaan. Hè? En dus wat vind jij dan een uitdaging hè, als je kijkt naar hè, zinvol werken, jezelf verbinden met de maatschappij? Wat is daar dan de grootste uitdaging in en hoe kunnen we daar dan mee omgaan?
Ja, voor mij een van de grote uitdagingen op het niveau van mensen is mensen sterk maken voor de toekomst. Hè. En in twee woorden, wendbaar en weerbaar maken, zodanig dat ze met die veranderingen die op die arbeidsmarkt afkomen, mee kunnen omgaan. En het komend decennium gaan die individuen op de werkvloer of die potentiële werknemers toch geconfronteerd worden met grote uitdagingen, hè, zoals de vergrijzing van de beroepsbevolking, de klimaatverandering, de verdergaande digitalisering en robotisering. Dus ja, mensen moeten voldoende sterk zijn en maximum de hefbommen van hun loopbaan zelf in handen kunnen nemen om met die uitdagingen te kunnen omgaan. Niet alleen reactief, maar ook proactief te kunnen omgaan. Hè. Mm-hmm. En vandaar dat in die blok K3 die je vernoemde, zei ik, dat zijn voor mij drie krachten die spelen op dat niveau van de mens. Dat is leerkracht. Hè. Je moet het leervermogen hebben, je moet leergoesting hebben om te leren wat er te verandert en jezelf altijd te kunnen bijspijkeren op vlak van competentieontwikkeling. Je moet je kunnen weren tegen die veranderingen, dus je moet weerkracht kunnen hebben dat je zelf voldoende sterk staat om met die veranderingen te kunnen omgaan, maar ook veerkracht, hè, niet alleen om reactief op die veranderingen te kunnen omgaan, maar ook om zelf stappen te nemen in de uitbouw van je loopbaan, die maken dat je voldoende nieuwe perspectieven voor jezelf kunt ontginnen om je loopbaan eigenlijk duurzaam te kunnen verankeren. En dat samenspel van die leerkracht, die weerkracht en die veerkracht zou eigenlijk moeten maken dat mensen de competenties hebben, talenten hebben, het vermogen hebben om met die veranderingen te kunnen omgaan. Maar dan zit je natuurlijk op het individueel niveau. Hè. Je moet natuurlijk ook een organisatie hebben waar dat je die veerkracht en die weerkracht en die leerkracht kunt tentoonspreiden, waar dat die organisatie dat ook aanmoedigt. Ja. Hè? En vandaar dat ik ook vind dat ja, de bedrijven zijn eigenlijk wat de scholen van de toekomst zijn, omdat ja, je toch veel meer ja, in een bedrijf op de arbeidsmarkt actief bent dan in louter de schoolperiode. Dus ja, als je dan levenslang leren moet implementeren, moeten bedrijven eigenlijk leerorganisaties worden. Dus zij moeten dat leervermogen van de medewerkers stimuleren en eigenlijk ja, een nieuw, meer holistisch HR-beleid gaan introduceren, waar dat, ja, dat leervermogen wordt gestimuleerd, maar waar dat ook zeker rekening wordt gehouden met fysieke gezondheid, mentale gezondheid van medewerkers, maar waar dat je probeert ook de medewerkers aan het bedrijf te verbinden door dezelfde waarden te sharen. Hè. Dus ja, je ziet in onderzoek bij jongeren dat jongeren veel meer impact, veel meer belang hechten aan het maatschappelijk imago van een bedrijf, ja. aan het groene imago van een bedrijf. Wel, dan moeten bedrijven ook veel meer die waardefit gaan organiseren met de medewerkers, zodanig dat er eigenlijk duurzame relaties tot stand komen tussen organisaties en medewerkers. En dat zijn uitdagingen eigenlijk voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Hè.
Ja. Dat zijn inderdaad enorme uitdagingen hè, voor de arbeidsmarkt. Hè. En je noemt daar eigenlijk ook van, als we dan kijken naar het individu, hè, dus die mogelijke arbeidskracht, hè, dat vraagt leerkracht, weerkracht en veerkracht. Vindt een hele mooie samenvatting, zeg maar. Hè. Dus dat vraagt wel, dat zijn wel wat uitdagingen die op ons afkomen. Hè? Zo, hè? Dat je inderdaad op je eigen leervermogen aanspreekt, hè? Daar de nodige weerkracht en nodige veerkracht voor opbouwt. Hè? Hoe doe je dat dan? Hè? Hoe zie je dat dan? Hoe doe je dat dan wanneer je op de arbeidsmarkt bent of op de arbeidsmarkt komt?
Eerst en vooral moeten we maken dat de jongeren die morgen op de arbeidsmarkt komen, die vandaag nog in het onderwijs zitten, dat die ook al die soft skills hebben, die generieke competenties van de toekomst hebben. Zodanig dat die eigenlijk met leergoesting op de arbeidsmarkt komen en niet met het idee van ik heb mijn diploma behaald, mijn broodje is gebakken. Nee, dat ze weten dat ze zich verder gaan moeten ontwikkelen omwille van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Dus we hebben jongeren nodig die al met een ander DNA op de arbeidsmarkt komen dan de vorige generaties, hè, waar dat diploma-denken heel sterk is ingebed. Maar jongeren die eigenlijk ja, denken in functie van een loopbaan, die leervermogen hebben, die creatief zijn, die kunnen samenwerken, die graag van uitdagingen houden, hè, dat soort jongeren moet op de arbeidsmarkt komen. Maar voor degenen die actief zijn op de arbeidsmarkt, moeten we eigenlijk ook hetzelfde doen. Hè. Dus dat betekent ja, dat we niet alleen die functiegebonden en beroepsgebonden opleidingen moeten stimuleren, hè, maar dat we aan die opleidingen ook altijd ja, die 21e eeuwse vaardigheden moeten koppelen. Hè. Niet alleen maken dat iemand mee kan met een nieuwe applicatie of met een nieuwe machine, maar dat die ook een stukje wendbaar en weerbaarheid met zich meekrijgt. En ik denk dat is de grote uitdaging om ook ja, die ingesteldheid van die langere termijnvisie, hè, ook in het activeringsbeleid en het opleidingsbeleid van vandaag te gaan inbedden, zodat het niet alleen een korte termijn oplossing is voor het bedrijf, maar ook een lange termijn oplossing is voor de kandidaat of voor de werknemer of voor de werkzoekende.
Ja. Dat betekent eigenlijk dat we heel een mindshift moeten maken, want zoals gezegd, vroeger had je dat diploma gericht opleiden, zeg maar, of diploma gericht werken. Ja, ja. Maar dat we dus nu eigenlijk ook, we weten dat wel, maar eigenlijk ook daar moeten naar gaan handelen van, ja, die omgeving die verandert. Ja. En daar hebben we weinig impact op die verandering. Hè? Ja. Dat kunnen we niet controleren, kunnen we niet vastpakken, daar kunnen we weinig aan doen. Hè? Maar dat het vooral gaat om van, hoe verhoud ik mij dan met die verandering? Hoe zorg ik ervoor dat ik competenties ontwikkel om met die verandering om te gaan? Om een stukje al proactief dingen te leren om wendbaar te worden. En dus, ik vind het mooi, zoals gezegd, van, goh, ja, het gaat eigenlijk om hè, als je die veerkracht hebt, dan ben je ook wendbaar en kan je ook wendbaar omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt, met veranderingen in het leven, zeg maar. Hè. Dat daar eigenlijk ook veel meer moet op getraind, gecoacht en geleerd worden. Hè. En hoe kun je dan, hoe kan je als individu, hoe kun je dan ook als bedrijven daarop inspelen? Wat betekent dat dan als bedrijf naar aanpak van HR-beleid bijvoorbeeld?
Ja, eerst en vooral denk ik dat we die twee kernbegrippen van de toekomst, duurzaamheid en inclusie, eigenlijk ja, over de brede arbeidsmarkt moeten uitsmeren. Hè. En dat betekent volgens mij dat alle organisaties eigenlijk een bedrijfs- of organisatiestrategie zouden moeten afstemmen en in verbinding stellen met de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zodanig dat je niet alleen een business voert, maar dat je kijkt waar kan ik als organisatie ook op andere domeinen een maatschappelijke impact uitoefenen. Zodanig dat we gaan naar meer duurzame omgevingen dan dat we vandaag hebben, want we moeten absoluut maken dat ook welvaart en welzijn gegarandeerd zijn op langere termijn en dat we absoluut ook die klimaatverandering, kijk naar alle acties van de jongeren, van die klimaatspijbelaars zogezegd, hoe belangrijk dat zij dat klimaatgegeven vinden. En ik denk, we moeten ons echt gaan bekommeren over hoe maken we de wereld leefbaar op de lange termijn. En organisaties zijn volgens mij vandaag de spilorganisaties in de samenleving, bedrijven en organisaties. Dus zij moeten die duurzaamheid ook in hun strategie vertalen, zodanig dat we zeker van zijn dat we toch ook al een beetje proberen te anticiperen op die verslechtering van het klimaat. En dat we naar een betere wereld groeien. En die visie van die duurzaamheid moet je natuurlijk ook vertalen in je medewerkersbeleid, in je HR-beleid. Waar ik dikwijls de metafoor of het concept van Finland hanteren, het huis van werkvermogen. Ik noem het liever het huis van werkgeluk. Waar dat je zorgt dat er een constante fit is tussen medewerker en organisatie. En dat niet alleen op vlak van competenties, de klassieke fit die gezocht wordt, maar bijvoorbeeld ook op vlak van gezondheid. Bedrijven moeten ook bekommerd zijn om de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Zie wat vandaag de enorm hoge burn-out-cijfers, het hoog absenteïsme enzovoorts. Dus we moeten echt ook investeren in die fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Ook zorgen dat er een alignering is op vlak van waarde. Bedrijven en medewerkers moeten dezelfde missie en visie kunnen sharen. Medewerkers moeten echte ambassadeurs kunnen zijn van het bedrijf. En dat gaan ze alleen maar zijn als ze de waarde van het bedrijf ook kunnen vertalen naar zichzelf toe. Als er daar een fit is op vlak van waarde. En dan natuurlijk ook zorgen dat we bedrijven krijgen die werken met korte beslissingslijnen, die op een andere manier georganiseerd zijn, waarbij de CEO niet aan de top staat, maar met zijn botten ook op de werkvloer, waar dat je kwetsbaar en gedeeld leiderschap hebt, dus andere organisatievormen ook dan vandaag, zodanig dat je die duurzaamheid ook in dat HR-beleid en die relatie tussen dat management en die medewerkers ook vertaald ziet. En ik denk, als je zo werkt als organisatie, dan kan je die verbinding maken tussen enerzijds die externe omgeving die evolueert en waar dat die duurzaamheid ook van belang is, maar anderzijds ook dat persoonlijke geluk van de medewerker om zijn eigen loopbaan in handen te nemen, om zelf te investeren in leer- en loopbaankansen.
En dus eigenlijk op die manier, dat je zowel als individu en ook als organisatie, zo ben je wendbaar om om te gaan met de verandering. En inderdaad, zoals gezegd, de omgeving verandert, maar we staan voor enorme uitdagingen ook op wereldvlak. Die klimaatverandering, om maar één ding te noemen. Waar we inderdaad via organisaties ook een hele groot impact kunnen hebben. Maar dat betekent een hele verandering, zowel vanuit WIDU, maar ook vanuit organisaties. Nu, wat ik doe ook loopbaanbegeleiding. En wat ik dan vaak merk, dat is dat daar de disruptie al vaak heel zit. Dat werknemers merken van, ik zit hier in een context dat niet matcht met mijn waarden. Of ik zit hier in een context waarbij er geen aandacht is voor mijn mentaal of mijn fysieke welzijn. En onze generatie heeft dan nog geleerd van, oké, we doen dan ons best, totdat het niet meer gaat. Voilà. En dan vallen mensen uit en krijg je heel veel, inderdaad, mensen die lang ziek zijn, burn-outs en dat soort zaken meer. Hoe zie jij dat momenteel dan binnen bedrijven al of niet evolueren?
Maar ik denk dat eigenlijk loopbaanbeleid eigenlijk de rode draad zou moeten zijn van arbeidsmarktbeleid. Dus laat ons afstappen van die verschillende hokjes. Outplacement, loopbaanbegeleiding, trackbegeleiding voor werkzoekenden, transitiebegeleiding enzovoorts, coaching. Nee, eigenlijk gaat het over loopbaanbegeleiding. En loopbaanbegeleiding, niet alleen reactief wanneer dat geconfronteerd wordt met herstructureringen of faillissementen, maar eigenlijk zou dat een rode draad moeten zijn doorheen loopbanen van mensen. Dat ze op bepaalde momenten stil kunnen staan bij een loopbaan, kunnen kijken, wat gebeurt er vanuit die externe omgeving, Hoe verwerk ik dat? Wat zijn de volgende stappen die ik zie in mijn loopbaan? Hoe ga ik die stappen kunnen nemen? Enzovoorts. Ja, die ingesteldheid zouden we moeten hebben. En natuurlijk, die ingesteldheid, die kan je niet alleen verwachten dat de overheid daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dat ligt ook een verantwoordelijkheid op niveau van bedrijven. Dat ligt ook een verantwoordelijkheid op niveau van het individu. Het gaat dus over een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsmodel om te maken dat mensen hun loopbaan duurzaam kunnen invullen. En eigenlijk wat vandaag in sommige sectoren gebeurt, de switch van opleidingsfondsen naar loopbaanfondsen, is volgens mij toch een positief signaal dat meer en meer men inziet dat loopbaanbegeleiding de rode draad is om mensen duurzaam en met goesting aan de slag te houden. Hè. Dus eigenlijk zouden we ook die loopbaanbegeleiding en die loopbaanchecks niet mogen beperken zoals vandaag gebeurt. Eigenlijk hebben we nog nood aan meer loopbaanbegeleiding. En zou loopbaanbegeleiding verankerd moeten zijn in cao's? Hè. Zou loopbaanbegeleiding moeten openstaan voor werkzoekenden die daar nood aan hebben? Zou loopbaanbegeleiding ook laagdrempelig moeten openstaan voor inactieve of anders actieve die de eerste stap naar de arbeidsmarkt moeten zetten? Dus ik denk, we moeten nog meer investeren in die loopbaanvisie en in dat loopbaanbeleid en maken dat iedereen toegang heeft op zijn niveau naar diensten van loopbaanbegeleiding.
Ja. En dat je zegt van, dat zou eigenlijk moeten opstaan voor elk individu. En ik hoor je ook zeggen van, dat zou eigenlijk ook moeten geïntegreerd zijn in het beleid van bedrijven. Zodanig dat daar ook een match kan komen. Hè? Als iemand dan een bedrijf binnenkomt, hè? Dan heb je inderdaad het kijken van, oké, heb je de competenties? Is er een fit op gebied van waarden, competenties, toekomst en dat soort zaken? Hè? Maar dat eigenlijk dat loopbaanbeleid doorheen je werktijd, ook op het moment dat je in een bedrijf bent, dat ook constant wordt meegenomen als begeleiding, coaching, zeg maar, van je werknemers.
En ik denk dat dat eigenlijk bedrijven ook ten goede komt, hè, want ze zitten vandaag in een competitieve arbeidsmarkt. Hè, dus als je extern op de arbeidsmarkt moet gaan recruteren, zijn er heel veel kosten aan verbonden. Is de uitkomst niet verzekerd. Hè, maar als je investeert in je eigen medewerkers en maakt dat die zich duurzaam verbinden aan je organisatie, dan heb je al een grote win geboekt als organisatie. Mm-hmm. Dus het loont voor bedrijven om meer te investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En loopbaanbegeleiding, ook vanuit een bedrijf bekeken, is een belangrijke hefboom voor die duurzame inzetbaarheid.
En dan kan het op die manier eigenlijk samengaan, zeg maar. Hè? Dat je permanent ontwikkeling als individu, ook gelinkt aan de onderneming. En dan komt eigenlijk ook die aandacht voor het mentale en fysieke welzijn komt dan ook aan bod, hè? Als je op die manier begeleid wordt op de werkvloer, zeg maar. Hè?
Want dat is toch een van de grootste uitdagingen op korte termijn voor ons arbeidsmarktbeleid. En gelet op die krapte, hè, dat we tegelijkertijd een heel grote uitval hebben, hè, dat je vaststelt in enquêtes van verpleegkundigen dat sommige verpleegkundigen niet langer zien zitten om die job uit te oefenen, terwijl dat er daar een gigantische vraag naar die verpleegkundigen is. We moeten maken dat we mensen gezond aan het werk houden. Hè, en dat werkbaar werk, om het met een thema te zeggen, dat inderdaad ook de core business is van HR-beleid van de toekomst. Hè.
Inderdaad, dat klopt. Hè. De krapte, je kunt er niet voorbij. Hè. Elke nacht zijn er wel allerlei berichten over krapte die er is op de arbeidsmarkt. Hè. En dat vraagt op dit moment ook wel een investering van zowel werknemers, hè, maar ook van bedrijven, om op die manier ook mensen mee aan boord te nemen. En in die zin is het ook wel, vind ik het ook wel goed dat die jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen, dat die eigenlijk een beetje wat de waarden, of de manier zoals we tot hiertoe gedaan hebben, die beginnen daar wel zo wat aan te wat tegen onze schenen te gaan te schoppen op dat gebied. Hè, waardoor ook wel meer gedwongen worden van die richting uit te gaan. Hè.
Ja, ik zie dat jongeren toch veel meer die nieuwe waarden, maar ook die nieuwe talenten omarmen. En zich veel, ze zijn ook als ze goed geschoold zijn en zijn zij de sterkste partij op de arbeidsmarkt van de toekomst. Ja. Ze zijn met minder voor meer jobs. Dus de jobbeurzen van de toekomst, daar zitten de jongeren achter de tafel en de bedrijven komen zich presenteren en de jongeren kiest het bedrijf. Hè. Dus dat is het beeld van de arbeidsmarkt van de toekomst en daar moeten we ons van bewust zijn. Dat jongeren nu eigenlijk, de nieuwe generatie gaat een beetje de toon zetten van welke bedrijven zijn eigenlijk goede bedrijven en onderscheiden zich van ja, minder duurzame bedrijven. En vandaar dat ik bedrijven oproep om echt die duurzaamheidsdoelstellingen te includeren in een bedrijfsstrategie. Want zo zijn ze ook aantrekkelijk voor jongeren die kijken naar die maatschappelijke impact.
Ja, ja. Dus op die manier dwingen jongeren bedrijven om effectief die stappen naar die verandering te zetten. Zoals gezegd, de jongeren van vandaag die kiezen waar ze gaan werken. En kiezen ook effectief naar die waardefit en naar die, ook die verandering op maatschappelijk vlak. Dus jongeren dwingen eigenlijk bedrijven van dat mee te pakken in hun beleid en effectief te implementeren. Dus er ook naar te handelen op die manier. Dus wat zie jij dan gebeuren? Wat zie jij dan gebeuren als het gaat over veerkracht? Stel je voor van we zitten in zo'n maatschappij waarin werknemers zelf constant verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun loopbaan. Ook bedrijven nemen verantwoordelijkheid over loopbaan, nemen verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Wat denk je dan volgens jou in de omgeving dat wat gaat gebeuren over het thema veerkracht? Want hier gaat het ook voor stuks over. Veerkrachtig omgaan met verandering. Wat zou je dan zien gebeuren als het daarover gaat?
Wel, dan krijg je eigenlijk een niveau van veerkracht op meerdere niveaus. Doordat je mensen die veerkracht bijbrengt om met die veranderingen om te gaan, versterk je tegelijkertijd die organisatie, want die krijgt meer veerkrachtige medewerkers, die kan zich veel beter positioneren en gaan organiseren in functie van die veranderingen. Maar tegelijkertijd, en dat vergeten we dikwijls op vlak van arbeidsmarkt, die medewerker, dat is ook een vader of een moeder, of een grootvader of een grootmoeder, of een broer of een zus. Die heeft een vriendenkring, een vriendinnenkring enzovoorts. Dus die veerkracht wordt ook eigenlijk in dat netwerk, zijn familiaal of zijn gezinsnetwerk of zijn vriendennetwerk, wordt dat ook verspreid. Je krijgt eigenlijk ook veel meer veerkracht in de samenleving. En niet alleen op de arbeidsmarkt, maar je krijgt ook veel meer veerkracht. En je ziet dat de meeste mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn eigenlijk werkende. Naarmate dat die werkende veerkrachtiger zijn, gaan ze die nieuwe competenties en die veerkracht, die leerkracht enzovoorts ook in die samenleving brengen. Dan krijg je denk ik ook een veel betere interactie bijvoorbeeld dan vandaag tussen ouders en scholen. Omdat je met een lange termijnvisie naar die gesprekken gaat en niet naar de korte termijnvisie van wat moet ik vandaag kennen, maar wat moeten we kennen in functie van de verandering van morgen. Ja. Dus ik denk dat we dat te veel onderschatten in de arbeidsmarkt, dat het niet alleen gaat over iemand sterker maken op de werkvloer, maar als je die sterker maakt, generiek sterker maakt en de juiste generieke vaardigheden bijbrengt, dat je daar ook andere gremia waar die persoon in actief is, dat je die ook versterkt. En dat je zo eigenlijk de samenleving als dusdanig een stukje wendbaarder en weerbaarder maakt. En ik denk dat is een grote uitdaging eigenlijk voor alle actoren, ook voor onderwijs- en opleidingsactoren.
Waarbij eigenlijk de veerkracht van individuen, veerkracht van organisaties, dan krijg je 1+1=3. Leidt dan tot veel meer veerkracht op, zoals gezegd, op wereldniveau, op maatschappelijk niveau. En hebben we ook veel meer veerkracht en slagkracht om te gaan met die grote veranderingen die op ons afkomen. Waar we voor staan, waar we ook veel wendbaarder kunnen mee omgaan, zeg maar. Als jij dan nu de dag van vandaag een bedrijf binnenstapt, of binnenstapte, vanuit jezelf dan, en vanuit jouw kennis, wat zou dan zo de boodschap zijn die je aan een bedrijf wil brengen?
Wel, eerst en vooral dat is een boodschap rond die twee kernbegrippen. Kijk waar dat je als bedrijf in dialoog met de stakeholders van die bedrijf die impact kunt vergroten van die bedrijf. Dus bedrijven moeten inderdaad zien dat ze deel uitmaken van een community en dat het voor hen ook vanuit economisch perspectief interessant is om die community bij het bedrijfsgebeuren te betrekken. Maar dan ook tegelijkertijd te kijken, waar kunnen we eventueel de community zelf versterken en zo beter ingebed worden als bedrijf. En tegelijkertijd dan ook dat begrip van inclusie. We zien vandaag nog heel veel groepen die minder kansen krijgen op vlak van tewerkstelling. Mm-hmm. En dat we anderzijds met heel veel vacatures zitten. En dat juist diversiteit, en daar is hard economisch onderzoek over, dat uit de States, dat de 1000 meest succesvolle Amerikaanse bedrijven 2 gemeenschappelijke factoren hadden, namelijk investeringen in innovatie en een divers personeelsbestand. Dus die diversiteit moeten we echt gaan omarmen. En we moeten maken dat die diversiteitsgroepen meer op die werkvloer aanwezig zijn, meer hun talent en competenties kunnen vertonen, om zo niet alleen die vacatures in te vullen, maar ook om dat bedrijf een meer duurzaam perspectief te geven. En dat zijn voor mij, denk ik, 2 items om met bedrijven van vandaag in gesprek te gaan van hoe kunnen we dat bedrijf een lange termijn perspectief geven dat breed gedragen is door de community rond dat bedrijf, investeren in die duurzaamheid, maar tegelijkertijd te kijken hoe kunnen we die diversiteit vergroten zodat dat bedrijf ook weer innovatiever wordt, creatiever wordt, meer een weerspiegeling is van het klantenbestand dan dat ze vandaag zijn.